Ik wil jullie eerst wat complimenten geven. Nou, ik vond het heerlijk met het muziekteam, sowieso. Enthousiaste jongelui die ons leiden in een tijd van aanbidding. Dank jullie wel, heerlijk. Maar ook toen ik hier binnenkwam, werd me gelijk koffie aangeboden. Ik had wel een hele pot koffie leeg kunnen drinken. Eén kopje was genoeg voor mij, maar dank je wel. Verdere dingen ook uitstekend georganiseerd. Het welkomstcomité, zeg maar, bij het ingang van de zaal. Ik ben een paar keer op en neer die zaal ingelopen. En steeds weer mocht ik de handen schudden van mensen. En werd de vrouw verteld dat ik hartelijk welkom was. Dus als u te weinig welkom geheten wordt door de week, zo zou ik u aanraden om hier zondags te komen. En een paar keer op en neer door die deuren hier naar binnen te lopen. Dat doet de mens toch goed om dat te horen. Je bent welkom. Maar ik heb hier ook iets meegemaakt wat heb ik nog nooit ergens in welke kerk dan ook meegemaakt. En dat is ook een compliment, omdat dat aangeeft hoe goed u georganiseerd bent. De dames weten dit niet, dit weten waarschijnlijk alleen de heren, als je tenminste regelmatig toilet bezoekt hier. Gisteren viel het mij ook al op, maar vanmorgen zag ik het weer. En er staat een sticker, er zitten twee dames, staan twee urinoirs in de herentoiletten. En boven elk van de urinoirs, daar staat een gebruiksaanwijzing. Boven de ene staat knop 2 seconden indrukken. Dus ik heb dat gedaan, 2 seconden, en het werkt prima. Maar als je nou voor die andere staat, dan staat daar knop 0,5 seconden indrukken. Dus dan moet je wel goed opletten dat je dat op de juiste manier doet. Ik weet niet wie dat bedacht heeft en wie dat zo georganiseerd heeft. Maar complimenten voor de organisatie hier van Bethel. Ik weet dat ze in de schaatswereld nu met duizendsten van seconden bezig zijn. Dus ik weet niet of dit nog meer in finesses uitgewerkt gaat worden in de toekomst. We zullen het zien, maar ik vind het zo al heel goed gedaan. Dus laat maar zo, zou ik zeggen. 2 seconden, 0,5 seconden indrukken. Ja. Gisteren hebben we een hele goede dag gehad met elkaar. Ik ben iemand die graag mensen aan het werk zet. Ik hou niet van allerlei specialisten die het alleen gaan doen. Voor een specialist is de bedoeling dat hij zo snel mogelijk anderen leert hoe ze het werk kunnen doen. En dat betekent voor mij dan de bediening van Jezus, hoe we dat in de praktijk kunnen brengen en hoe iedereen aan het werk gezet kan worden. En de gebeden die gisteren gebeden zijn, ook hier voor deze mensen die zojuist getuigenis gegeven hebben, dat gebeurde gewoon onder ons, terwijl anderen in beweging kwamen. Ik ga vanmorgen ook iets met u delen, maar voordat ik ga zeggen wat er op mijn hart is, even nog het volgende. Het komend weekend, 4 en 5 april, hebben wij een soort van conferentie in Ede. En over de gaven van de Heilige Geest in de praktijk. Ik wist vroeger heel veel over de gaven van de Heilige Geest. Ik had de dikke boeken over gelezen. Ik had allemaal prachtige studies gehoord. Maar heel weinig werd in de praktijk gebracht. Of werd ons uitgelegd hoe je die gaven in de praktijk brengt. Dus ik probeer vooral naar de praktijk toe te werken. En dat doen we dan op 4 en 5 april. Als je interesse hebt, dan ginds op de tafel ligt wat informatie. Dit busje heb ik gisteren ook al laten zien. Ik ben altijd bezig voor India. Ik heb 6 jaar in India gewoond en gewerkt. India en Nepal. Er zijn ook 2 van onze kinderen geboren. En mijn hart zit daar veel. Ik ga ze nu en dan ook die kant op. En in Nederland probeer ik altijd iets te zeggen over India. Dus hier een korte reclamespot voor India. Dat is een overeenkomst die ik gesloten heb met de Heer, ooit jaren geleden. Ik was in India, ik had daar de rest van mijn leven wel willen blijven, maar dat kon niet. Dus we werden hier naartoe geleid. Ik heb toen wel gezegd, ik wil dat wel doen met een voorwaarde. En die voorwaarde is dat waar ik ook kom in Nederland, dat ik iets zeg over India. Sinds kort hebben we deze busjes. Die busjes die probeer ik aan de man te brengen, zodat mensen één zo'n busje of een iets grotere bus ergens neerzetten, zodat het iets oplevert voor India. Ik weet dat anderen dit al voor mij gedaan hebben. Er zijn diverse organisaties, World Vision doet dat geloof ik ook. Maar er zijn al zat winkels en cafetaria's en vooral ook huizen van mensen waar geen busje staat. Er staat heel kort op waar het voor is, voor weeskinderen, weduwe, straatkinderen, vluchtelingen, dalits, praktische hulpverlening op allerlei gebieden. Als mensen er meer over willen weten, kunnen ze dat nagaan. En zo'n busje staat ergens en daar kunnen mensen kleingeld in doen of wat dan ook. Je kunt het ook gebruiken thuis om je kinderen te leren sparen of op de kinderclub of wat dan ook. Maar wat wij graag willen is dat mensen zeggen, geef mij maar zo'n bus, dan zorg ik daarvoor. En waar u hem dan neer wilt zetten, dat is aan u. Dus ik heb daar wat bussen bij me. Tot zover de reclame. Ja, dat herinnerde me aan een verhaal van een meisje wat voor het eerst van haar leven meeging naar een kerk, naar een gemeente. Ze had geen idee wat een kerk was. Ze wist wel alles over moderne communicatie, over reclame maken enzovoort. Dus ze ging mee met een gezin naar die kerk. En ze maakte dat allemaal mee, wat er gebeurde. Het zingen en dan een toespraak die nogal lang duurde. En na afloop vroegen ze aan haar, wat vond je ervan? Nou, zegt ze, ik vond de dienst, ik vond het helemaal prachtig, dat zingen en zo. Maar toen had ze het over de preek. En toen zegt ze, maar de reclame vond ik te lang. Dus de preek was voor haar de reclame. Dus dat had wel wat korter gekund. Ik hoop dat u vanmorgen ook de reclame niet te lang gaat vinden. Want ik wil ook met datgene wat ik vertel, wil ik vanmorgen graag ook naar praktische toepassing. En die praktische toepassing, die zou je als volgt kunnen uitleggen. En dan vraag ik even aan u, wie van u heeft een mobieltje? U heeft dat misschien bij u. Of u heeft een, tegenwoordig zijn dan de modernere versies, de smartphones. Of een tablet. Wie van u heeft één zo'n apparaat en u gebruikt dat regelmatig? Of een computer die opgeladen moet worden, die je in een stopcontact moet steken. U kent dat. Het is met die dingen zo dat je ze regelmatig moet opladen. Heeft u hem de laatste afgelopen dagen opgeladen? Wie van u heeft dat ding wat je hebt in ieder geval in de afgelopen week opgeladen? Oké. U houdt dat heel goed bij. Als u dat niet doet, dan zit je op een gegeven moment in de problemen. Als je beneden de 10% zit of 5%, dan weet je, ik moet ergens naar een stopcontact. Nu wil ik een vergelijking maken naar uw innerlijk. Als je je smartphone 100% aangeeft, dan voel je je goed. Want dan weet je, je kunt er een hele tijd mee vooruit. Of je tablet, als die 90 of 100% staat, dan weet je, je kunt een tijd ermee aan de slag. We zouden ons innerlijk, ons hart, kunnen vergelijken met zo'n batterij van een van die apparaten. Als u nu naar binnen zou kijken en u zou in procenten inschatten hoe het met uw geestelijke lading is gesteld. Zit die dicht tegen de 100%? Of is die een stuk gezakt? Zit u bij 70 of 50 of 40 of zelfs 30 of 20? Hoe weet je dat? Ik zou zeggen, als je geestelijke batterij behoorlijk aan het leeg raken is, dan kenmerkt zich dat misschien door een paar volgende woorden. Dat u zich onrustig voelt. Dat u ontevreden bent, dat u gauw geprikkeld bent, u voelt zich gauw tekort gedaan, u voelt zich snel op uw teentjes getrapt, je hebt weinig aandacht en tijd voor andere mensen. Mijn gedachte is dat dan uw pijl van uw innerlijke batterij behoorlijk aan het zakken is. Als uw batterij helemaal vol is, dan, dan ben je, dan bruis je, dan loop je over van binnenuit. Dan borrel je van binnenuit van energie en liefde. Je bent op zoek of je iets kunt betekenen voor iemand. Je gaat naar de gemeente om een paar mensen te bemoedigen, in ieder geval deze morgen. Dat betekent dat je goed aan de oplader hebt gezeten. Wat we gisteren deden, was eigenlijk mensen helpen om even aan die oplader te zitten. Wij deden eigenlijk niks. We legden hun de handen op en we hielpen hun om Gods liefde te ontvangen, om Gods kracht te ontvangen. En vervolgens werden ze eigenlijk innerlijk opgeladen. Ik wil vanmorgen u uitnodigen om aan die oplader te gaan zitten. Daar zijn we al wat mee bezig geweest. We hebben al een hele gezonde oefening gehad vanmorgen, het zingen. Wetenschappers hebben ontdekt dat zingen sowieso goed is voor je, om je stress te verlagen. Mensen die veel zingen, die hebben minder last van stress dan van mensen die nooit zingen. Dus dat is sowieso al een goede reden om naar de kerk te gaan op zondagmorgen. Mensen die veel zingen hebben een groter weerstandsvermogen dan mensen die niet zingen. Dat is wetenschappelijk ook bewezen. Dus er zijn al twee goede redenen om hier vanmorgen te zitten en mee te zingen. Ik hoop dat u goed meegedaan heeft. Maar we willen aan de oplader gaan, zodat we liefde ontvangen, kracht ontvangen, geïnspireerd worden. Maar wat nodig is daarvoor, is om stil te worden. En met het hart van God in contact te komen. Daar wil ik iets over zeggen vanmorgen. Jezus zegt in Johannes 13, vers 34 en 35. Hij zegt: een nieuw gebod geef ik u, dat jullie elkaar lief hebben. Zoals ik jullie lief gehad heb, dat je ook zo elkaar zult lief hebben. Dat is een onmogelijke opgave. Absoluut onmogelijk. Want wij schieten tekort. We hebben maar een beperkte mogelijkheid om anderen lief te hebben. En al helemaal niet zo, zoals Jezus zijn discipelen lief had en mensen lief had. En dan de opdracht nog die er is in de bergrede, dat we onze vijanden moeten lief hebben. Het is soms al moeilijk genoeg om in je gezin, je broer en je zus en je ouders en je vrouw en je man lief te hebben. Laat staan de buren of de gemeenteleden, en dat zijn er nog allemaal lieve christenen, en daarbuiten zijn ook nog allerlei mensen die je dan ook nog zou moeten lief hebben. Hoe is het mogelijk om toch lief te hebben? Ik wil daar een paar dingen over zeggen vanmorgen. En dan beginnen we met een vers uit 2 Korinthe 5 vers 14. 2 Korinthe 5 vers 14. Hier zegt Paulus iets opmerkelijks, 2 Korinthe 5 vers 14. Hij zegt: want de liefde van Christus dringt ons. Want de liefde van Christus dringt ons. Maar Paulus zegt niet: de liefde voor Christus dringt ons. Hij zegt, hij heeft het eigenlijk iets over wat hier van binnen bij hem ligt. De liefde van Christus in hem. Hij zegt, dat is hetgene wat mij aandrijft. Dat is hetgene wat mij energie geeft. De liefde van Christus hier van binnen, dat gaf hem zoveel energie, dat hij datgene kon doen wat hier allemaal in het Nieuwe Testament staat. Het is ongelooflijk wat een energie die man had en wat voor dingen hij allemaal deed. Het was net of daar een motor van binnen was die aangedreven werd, en de aandrijvende factor was de liefde van Christus. Nu staat er ergens anders, daar komen we zo meteen nog bij, dat de liefde van Christus in ons hart is uitgestort. De liefde van Christus in onze harten uitgestort. Wat hier van binnen moet gebeuren, is dat hier van binnen zoveel liefde moet zijn van Christus, dat dat ons energie geeft. En dat dat ons kracht geeft. En dat die liefde die daar van binnen in overvloed aanwezig is, dat die ook ons in staat zal stellen om anderen lief te hebben. Anders redden we dat niet. Dus het geheim om lief te hebben moet van binnen uitkomen en niet van buiten op ons gelegd worden. Want dan leven we naar de wetten van het Oude Testament. Want daar stond ook, heb lief. Gij zult lief hebben, gij zult lief hebben. Maar Jezus zegt, nu geef ik je een nieuw gebod. Dat je lief zult hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Hoe kon Jezus lief hebben? Omdat hij wist dat hij geliefd was door de Vader. Want daar begon hij zijn bediening mee in Lucas 3, vers 20 en 21. Daar kwam een korte boodschap vanuit de hemel. En die boodschap was, dit is mijn zoon, de geliefde, in wie ik een welbehagen heb. Dan moest Jezus het mee doen. Dan moest hij de woestijn mee in. Met die boodschap en de Heilige Geest. Maar hij werd in de woestijn, kon hij overleven, omdat hij die woorden gehoord had. En die waren geschreven in zijn hart. Hetzelfde, zegt Jezus, gebeurt, zal met jullie ook gebeuren. Want hij zegt, de Vader zelf heeft je lief. En hij zegt ook tegen de discipelen, zoals de Vader mij heeft lief gehad, heeft hij jullie ook lief gehad. Dit zal een revolutie betekenen in ons leven als we ons bewust worden dat we geliefd zijn. Dan wordt het stukken makkelijker om anderen lief te hebben om ons heen. Dan krijgen we een energie die ons in staat stelt om dingen te doen die we normaal nooit zouden kunnen doen. Paulus zegt, de liefde van Christus, die dringt ons. Ik ga elke dag naar het hemelse krachtstation of liefdestation om in te pluggen. En in Bijbelse termen heet dat wacht op de Heer. Wie op de Heer wacht, put nieuwe kracht. Die lopen en worden niet moe. Die wandelen en worden niet mat. Ze stijgen op als arenden. Waar krijgen wij onze energie vandaan? Als we het krijgen uit programma's die er gerund worden in de kerk, of dingen die we met elkaar doen, dan houdt ons dat een tijdje in beweging, maar na een poosje zijn we uitgeblust. Dan redden we het niet meer. God wil hier van binnen de liefde van Christus in ons uitstorten. En het weten van ik ben geliefd geeft ons vleugels. De liefde van Christus dringt ons. Als we kijken naar de bediening van de Heer Jezus, dan vragen we ons af, hoe functioneerde dat bij hem? Wat was zijn drijvende kracht? Kijk maar naar de wonderen van Jezus. En je ziet het motief waarom Jezus wonderen deed. Dan kun je de evangelie doorlezen, maar ik wil er twee voorbeelden uithalen. Zeg maar twee van de grootste wonderen die Jezus deed. Wat is daar het centrale, het kenmerk eigenlijk van? Wat valt ons vooral op in die twee grote wonderen? Hier is ook het aspect van liefde. Eén wonder, Matthäus 15, de vermenigvuldiging van de broden. Wat was de aanzet tot dit wonder? Matthäus 15, het hele verhaal kun je lezen. Een schare die honger had en Jezus samen met de apostelen voedde de schare en iedereen had genoeg gekregen. Het begint met de woorden dat Jezus zegt, ik heb medelijden met de schare. Ik heb ontferming met de schare. Matthäus 15, vers 32. Medelijden met de scharen. Hij voelde met de scharen mee en hij had liefde voor deze mensen. De discipelen keken er heel anders tegenaan. Jezus zei tegen hen, geef gij hen te eten. Maar ze gingen eerst even een kostenplaatje maken en de feiten op een rijtje zetten. En ze zeiden, ja, sorry, we zitten hier op een hele afgelegen plaats. Er zijn geen plaatsen in de buurt waar we eten kunnen kopen. En dan hadden ze ook duidelijk aangegeven wat het zou gaan kosten. Dat liep echt in de duizenden euro's in die tijd. En ze zeiden, het enige wat we hebben is dit. Een paar broden en een paar vissen. En hun conclusie was, stuur maar weg. Dan was het probleem ook opgelost. Stuur ze weg, want dit gaat niet lukken. En dan is Jezus gemotiveerd met liefde voor de mensen. Hij zegt, ik wil ze niet wegsturen. En hij keek op naar de hemel, naar de hemelse voorraadschuur. En Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel. En hij zei vervolgens, geef gij hun te eten. Begin met wat je hebt. Maar de aanzet tot dit wonder was dat Jezus geïnteresseerd was in de scharen. Dat hij ze lief had. Dat is één. Een tweede voorbeeld is in Johannes 11. De opwekking van Lazarus uit de dood. Was 4 dagen dood geweest. Hij wekte Lazarus uit de doden op. Ook een van die topwonderen, zeg maar, uit het Nieuwe Testament. Wat was hier de aanleiding toe? Ook hier lezen we dat Jezus er niet op uit was om eens even om wat geweldige wonderen te laten zien, zodat mensen zouden geloven dat hij de Zoon van God was. Maar hij deed dit wonder omdat hij betrokken was en bewogen was bij de mensen. En zo zelfs dat er staat in Johannes 11, vers 41, Jezus weende. Dus maar één God die ooit hier op deze aarde gewandeld heeft, die God vertegenwoordigde, waarvan staat dat hij weende. Van alle hindoe-goden is er niet één die weende en die bewogen was. Jezus was bewogen met de situatie. Hij was innerlijk bewogen in Johannes 11. Met diepe ontferming was hij bewogen. En het wordt samengevat in 2 woorden, hij weende. En vanuit die houding van liefhebben, zeg maar, deed hij een geweldig wonder. Door de evangelie heen lezen we dat Jezus gemotiveerd was door liefde. Hij was geliefd en daardoor kon hij liefhebben. Wij zijn onvoldoende in staat om lief te hebben, omdat we vaak onvoldoende weten dat we geliefd zijn. En dat we onvoldoende ingeplucht hebben om die hemelse liefde en die hemelse energie te ontvangen. Eigenlijk zouden we dat elke dag even moeten doen. Inpluggen en Gods liefde ontvangen. Dan ga je op een hele andere manier naar je omgeving kijken. Dan ben je niet zo snel geïrriteerd met je vrouw, of met je man, of met je kinderen. Niet dat het nooit voorkomt, maar het incasseringsvermogen neemt enorm toe als je batterijen opgeladen zijn. Nu gaan we een gedeelte lezen in 1 Johannes, hoofdstuk 4. 1 Johannes. 1 Johannes. Dit is geschreven door Johannes toen hij waarschijnlijk heel oud was. Als enige van de weinigen van de apostelen is hij heel oud geworden. Anderen, de meesten zijn gestorven als martelaren. Toen ze nog jong waren, misschien in de 20 of 30 jaar. Johannes werd heel oud. Toen hij een volgeling van Jezus werd, toen werd hij geroepen samen met zijn broer. En dat waren de twee. En ze hadden een speciale bijnaam, ze heetten Zonen des Donders. Nou, dat wil al wat zeggen. Maar als je de evangelie verder leest, dan weet je ook waarom ze Zonen des Donders heten. Ze waren mannen met wat wij tegenwoordig noemen met een kort lontje. Ze wilden vooraan staan als de prijzen uitgedeeld werden. Ze gebruikten hun moeder daarvoor. Die moest even naar Jezus toe om te vragen of ze links en rechts konden zitten in de heerlijkheid als Jezus zou regeren. Dat hadden ze nog even niet goed ingeschat. Ze wilden vuur uit de hemel roepen toen ze bij een dorp kwamen met tegenstanders. Weg met die Samaritanen allemaal. Dat is nog heel wat anders dan wilders, minder. Zij in één keer alles weg, die Samaritanen. Oud-testamentisch wonderen hier. Jezus zei, ho, wacht even. Je bent nog niet klaar voor een leidende positie. Komt misschien nog. En mensen die niet met hun eens waren, die wilden ze stoppen. Ze zeiden, heer, we hebben mensen gezien die ook bezig waren met demonen uitdrijven. Maar daar klopt helemaal niks van. En we hebben ze gezegd dat ze moesten stoppen. Jezus zei, niet stoppen. Wie niet tegen je is, die is voor je. Enzovoort. Maar de Zonen des Donders. Johannes werd veranderd door de liefde van Christus. Hier is hij een oude man. Hij pakt zijn pen en hij gaat schrijven. En dan moet u lezen 1 Johannes 4 vanaf vers 7 tot vers 21. Johannes 4 vanaf vers 7 tot vers 21. Nu Johannes, toen hij een volgeling werd van de Heer Jezus, toen werd hij verbonden met het hart van Jezus. Hij zag hoe Jezus lief had. Hij verbond zich met de liefde van Jezus en hij werd zoals zijn meester was. Er zijn waarschijnlijk wel wat jaren overheen gegaan, maar nu hij een oude man is, nu pakt hij zijn pen en hij gaat schrijven. Het evangelie van Johannes is het evangelie van de apostel die Jezus lief had. Dat werd zijn nieuwe bijnaam. Is dat niet mooi? Van zoon des donders naar de apostel die Jezus lief had. Hij kreeg een andere naam. En dat blijkt ook uit zijn schrijven vanaf vers 7 tot vers 21. Ik heb het allemaal onderstreept. Daar lees ik 29 keer het woord liefde. Het is niet te geloven hoe je dat samen kunt pakken in zo'n kort stukje. Helemaal volgepakt met liefde. Dat kwam uit zijn hart. Hij werd gedreven door de liefde van Christus. Dat was zijn motief. En hier blijkt het in dit gedeelte. Geliefden, laten we elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En een ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Geliefde, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren wij ook elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Indien we elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. En u kunt het verder lezen, vooral dan vanaf vers 16 weer. Liefde, geliefd zijn, God is liefde. Ik zou al die versen hier, zou ik willen samenvatten in 3 punten. Voor het gemak om te onthouden. Dus 1 Johannes 4, vers 7 tot 21. Wat valt ons daar vooral op? 3 hoofdpunten. Het eerste is dat Johannes ons wijst op de centrale bron van liefde. De centrale bron van liefde. En dat zegt hij 2 keer in vers 8 en vers 16. En daar zegt hij, God is liefde. God is liefde. Afgesneden van God kunnen we alleen maar heel beperkt lief hebben. Dan is de batterij snel leeg. Maar als we verbonden zijn met het hart van God en met de centrale van de liefde van God en we worden opgeladen, dan zijn we in staat om lief te hebben. Het teken, zegt Jezus, dat jullie mijn discipelen zijn, is dat je elkaar lief hebt. Dat je elkaar lief hebt. Ik geef u het geheim voor gemeentegroei. Is helemaal geen geheim. Maar als hier mensen elkaar lief hebben, zorgen voor elkaar, respect hebben voor elkaar, luisteren naar elkaar, vanuit die overvloed die er van binnen is, dan zal dat de beste reclame zijn voor uw gemeente. Want als wij verbonden zijn met de hoofdbron van liefde, dan kunnen we ook lief hebben. Dan zullen mensen zullen dat proeven. Die zullen anderen meenemen en zeggen, joh, daar moet je eens een keer mee naartoe. Want dat is een hele bijzondere plaats. Dat is wat wij voor hebben op de humanisten. Die willen ook lief hebben en respect hebben voor elkaar. Maar ze zijn niet aangesloten op de hoofdbron, helaas. Dus in beperkte mate zijn ze in staat om lief te hebben. Dus mijn eerste punt hier uit dit gedeelte, uit deze 14 versen, waar 29 keer staat liefde en geliefd hebben en geliefden. Mijn eerste punt daarvan is, God is liefde. Daar staat zo vast als een huis. God kiest ervoor om lief te hebben, maar hij heeft ook emoties van liefde. Jezus laat het zien. Jezus koos om zijn leven te geven, zonder mooie gevoelens daarbij. Daar had hij zich op gericht, om zijn leven te geven aan het kruis. Maar Jezus was ook in zijn emoties betrokken, zoals we net al gezegd hebben. Hij was met ontferming bewogen. Hij had medelijden met de schare. Dus liefde was ook een gevoel voor hem. God is liefde. Mijn tweede punt. En dat vind je ook door de verzen heen hier. Bijvoorbeeld in vers 10. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En dan in vers 11. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren wij ook elkaar lief te hebben. En dan in vers 16. En wij hebben de liefde van God onderkend en geloofd die God jegens ons heeft. En in vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus een heel ouderwets woord wat vroeger veel in de kerk gebruikt werd. En dat was het woord geliefden. Dan denk je, joh, wat een woord is dat. Maar dat is eigenlijk een woord met heel veel diepe waarde. Je bent een voorwerp van liefde. Je bent geliefd. Dus mijn tweede punt is, na God is liefde, wij zijn geliefd. Wij zijn het voorwerp van Gods liefde. Zoals de versen hier aangeven. Als we ons dat bewust worden, dan geeft ons dat vleugels. Als je weet dat iemand van je houdt en je rugdekking geeft, je ondersteunt, je aanmoedigt, dan geef je dat vleugels. Dat was de bron van de kracht en de liefde die door Jezus heen stroomde. Als wij ons als mensen bewust worden dat we geliefd zijn, dan geeft ons dat vleugels. Nou, broeders en zusters, vrienden kunnen daar een beetje bij helpen. Ons een goede omhelzing geven als dat gepast is. Een bemoediging geven. Een mooi woord van de Heer doorgeven. Een profetie. Dat kan ons aansporen. Maar de beste energie, die komt daardoor dat we ons meer en meer bewust worden. God heeft mij lief. Ik reis nog alles. Dan ben ik een paar weken op weg. Vliegtuigen, bussen, noem maar op, in het oosten. En dat is een bombardement van lawaai en verkeer enzovoort. Ik spreek daar soms de hele dag, van 's morgens 10 tot 's avonds 7. Dan ben ik flink moe. Maar als ik dan een nacht goed rust en ik geef me bewust in de handen van God en ik zeg, deze nacht ga ik aan de oplader zitten. Behalve het gewoon een normale lichamelijke uitrusten, zet ik mijn geestelijke oplader ook aan. Dan word ik 's morgens wakker en ik ben weer vol energie. Als ik terugkom na 3 weken, dan heb ik ongeveer 1 of 2 dagen nodig. Ik zeg dit niet om mezelf op de borst te kloppen, anderen hebben misschien langer nodig. Maar na 1 of 2 dagen denk ik, nou ben ik weer uitgerust. Ik ben klaar voor het volgende wat er is. Dus meestal mijn kantoor zit op mij te wachten. En waar ook allerlei dingen moeten gebeuren. Dus doorgaans heb ik heel veel energie. Waar krijg ik dat vandaan? Ja, ik probeer hetzelfde te doen, denk ik, wat Jezus deed, of wat Paulus deed. Ik plug in, voortdurend, wanneer ik maar even een kans heb. Zoals gisteren hier waren we de hele dag. Tussen de middag ben ik er even tussenuit gegaan, ben ik even naar boven gegaan. Dan heb ik mijn powernap, zoals dat heet. Dan slaap ik even 10 of 15 minuten en dan ben ik weer helemaal klaar voor de volgende ronde. Maar ik doe daar nog iets extra bij. En dat is dat ik, behalve dat ik daar ga liggen, dat ik dan vervolgens ook zeg, welkom Heilige Geest, wilt u mij vullen? Dus ik heb een dubbele power nap. Niet alleen maar even slapen en dan, maar ik krijg er nog een extra dosis bij. Het heeft mij heel wat jaren gekost voordat ik me dieper bewust was dat ik geliefd ben. Ik ben een geliefde. De Vader zelf heeft mij lief. En het geeft mij kracht. Het geeft mij energie. Dat is het beste wat we kunnen ontvangen hier van binnen. Wetenschap dat we geliefd zijn. En dan het derde punt is, wij kunnen lief hebben. Wij hebben lief. In vers 7. En ieder die lief heeft, is uit God geboren. Laten wij elkander lief hebben, staat er. Want de liefde is uit God. Laten wij elkaar lief hebben. Hoe kan ik dat met die beperkte liefde dat ik heb? Onmogelijk. Maar als je verbonden bent met de hemelse bron, dan is het mogelijk. Hetzelfde in vers 11. Geliefden, indien God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Wij behoren elkaar lief te hebben. In vers 19. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hoe kunnen wij lief hebben? Omdat we weten dat we geliefd zijn. Dat geeft je vleugels. Dat is de toespraak voor vanmorgen. God is liefde. Hij heeft ons lief. En daardoor kunnen wij anderen lief hebben. Als we die bovenste eruit halen, dan ben je aangewezen op jezelf. Of op medemensen die ook aardig voor jou zijn, maar die ook beperkt zijn in wat zij aan ons kunnen geven. Dus wij hebben dat een geheim. Dat is dat God zelf ons lief heeft. Ik heb een verhaaltje van een jongetje. Dat was een voetballertje. En die speelde, maar hij bracht er niet zoveel van terecht. En de trainer wist al, die gaat het niet echt verschoppen. Maar goed, hij had er wel lol in en hij deed gewoon mee. En toen op zekere dag, toen kwam hij een paar keer niet. En toen hoorde zijn trainer dat hij thuis gebleven was omdat zijn vader overleden was. En toen dacht de trainer, nou misschien komt hij nou helemaal nooit weer terug. En toen kwam hij weer om een keer terug zonder dat hij getraind had. En hij speelde in dat team. En het was ongelooflijk. Die trainer kon zijn ogen niet geloven. Dat jochie dat ging door het veld heen en dat scoorde doelpunten. En hij dacht, wat is hier gebeurd? Het tegenovergestelde zou gebeurd moeten zijn. En na afloop sprak hij met dat jochie. En hij zei, hoe is het nou geweest de afgelopen tijd? Je vader is overleden. Je hebt een begrafenis gehad en nou ben je hier en je speelt op een ongelofelijke manier. Vond je dat niet heel moeilijk? En toen zei dat jongetje, hij zegt, mijn vader was blind. Maar mijn vader was ook een gelovige. En hij zegt, mijn vader is nu in de hemel en vandaag heeft hij me voor het eerst zien voetballen. Wauw. Dus zo zouden we moeten leven. De Vader ziet ons en hij is betrokken bij ons. En hij ziet hoe we in het leven staan en hij vuurt ons aan. Hij bemoedigt ons. Zijn liefde is beschikbaar voor ons. We moeten terug naar de bron. De Vader zelf heeft ons lief. Want het probleem is, wat Paulus zegt in 1 Korinthe 13 vers 2. Zonder liefde ben ik niets. Afgesneden van de bron. En dan eindigen we met wat de oplossing is. In Romeinen 5 vers 5. De liefde van God wordt uitgestort in onze harten. Niet zomaar een paar druppeltjes. Als je het heel goed gedaan hebt, dan heb ik je lief. Zoals onze aardse vader misschien gedaan heeft. Voorwaardelijke liefde, maar onvoorwaardelijke liefde. En vergeving. En hij stort het uit in ons hart. Vervuld tot alle volheid Gods. Jezus begon zijn bediening in Lucas 3 vers 21 en 22. Dat was de introductie. Dan ging de hemel open en die onzichtbare wereld die ging open en daar kwam de Heilige Geest op hem neer, een duif. En er klonk een stem uit de hemel. En zoals ik gisteren al zei, dat was de kortste preek die ooit gepreekt is vanuit de hemel. Maar er staat alles in. Want de Vader die zei bij de introductie van zijn zoon, hij zegt, dit is mijn zoon en wie ik een welbehagen heb. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Jezus ontving de liefde van de Vader en hij ontving de kracht van de Heilige Geest en zo ging hij de woestijn in. En zo ging hij vervolgens de woestijn in van mensenlevens. Hij was gevuld met kracht en met de liefde van God. Amen. Oké, nou gaan we een paar momenten hebben. Dit moet u eigenlijk thuis doen. Wachten op de Heer. Zitten, luisteren, ontvangen. Maar we gaan het nu even doen als groep. Misschien 10 minuten of zo, als u daar nog tijd voor heeft. Om even op te laden. Heb je innerlijke batterij klaar, stekker in het stopcontact en de rest gaat vanzelf. We worden opgeladen en we worden ons meer bewust van Gods liefde en dat geeft ons kracht, geeft ons energie. Wacht op de Heer. Ik heb een heel mooi lied uitgezocht En dat, dat is David in Psalm 131. En ik, als ik die psalm lees, dan denk ik, hey, die heeft aan de oplader gezeten, David. Want dan vertelt hij, hij zegt, mijn ziel in mij is als een klein kind wat net gedronken heeft. Hij bedoelt dan bij de moeder, gespeend kind. Hij zegt, mijn ziel in mij is als een gespeend kind. Ik denk, die heeft aan de oplader gezeten. Hoe dan? Ik heb er zelf 4 gehad. Als ze bij mijn vrouw gedronken hadden, dan waren ze zo vol dat ze nog een flinke vette boer lieten. En dan wist je, die is helemaal opgeladen. Nou, David heeft daarna gekeken. Hij zegt, zo voel ik me nou van binnen ook. Net zo'n baby die helemaal gedrogeerd is bijna door de moedermelk. En nog helemaal, jonge ouders, jullie weten waar ik het over heb. Helemaal gedrogeerd en dan helemaal wegzakken en nog een dikke boer laten. Vol, vol, vol. God houdt van vol. God houdt van vullen. Vul ze tot de rand. En ze werden vol van de Heilige Geest. Vol van de liefde van God. Als je hier zit en je zit op 10%. Zorg dat je heel snel stijgt. En het enige wat je hoeft te doen is Gods liefde ontvangen. En dan gaat de rest allemaal stukken makkelijker. Om de andere lief te hebben. Dit is het lied. En dan doen we het volgende. Dan ga je heerlijk op je gemak zitten. Zoals Maria zat aan de voeten van Jezus. En Jezus zegt, zij heeft het beste deel uitgekozen. Dat is het belangrijkste van alles. Zitten en niks doen.